Het seizoen 2019 is voorbij en in de komende weken gaan we dus lekker terugblikken. En we zitten vandaag bij Ziggo Sport in Hilversum met deze mannen aan tafel.
Rob Steltman, cameraman, editor voor onder andere Eurosport, maar ook straks de Afrika Eagle Race.
Rick Winkelman, autosportjournalist.
Arie Tevoren, autocoureur Porsche Mobile Supercup en carrière op Duitsland.
En ik ben René Hoogterp, leuk dat je luistert. Dit is Formule 1 aan tafel.
Formule 1 aan tafel.
Ja, leuk dat jullie er zijn. Een leuke tafel vandaag. Larry, ja. Natuurlijk wil ik het met jou zo dadelijk hebben over jouw raceseizoen en wat nog gaat komen. Maar eerst willen we het over de Formule 1 hebben. Natuurlijk gaan we het over de Formule 1 hebben. En in de volgende afleveringen doen we dat wat uitgebreider per team. Maar vandaag wil ik met jullie gaan terugblikken op ons eerste podcastseizoen. Ooit ontstaan als idee ergens achter de coulissen in Haarlem. Wat eerst, ik zeg het maar gewoon zoals het was, iets wat lacherig ontvangen werd. Maar hey, we zijn nu toch wel gewoon in aflevering 48 aangekomen. Dus het is niet zomaar een oprisping geweest. En het terugblikken op ons eerste seizoen, dat doen we aan de hand van een handvol uitspraken of quotes of meningen die we gedurende het seizoen hebben gehad. Ja, en dan de vraag, denken wij daar nu nog zo over? Of juist anders? Of heeft de tijd ons er toen over doen nadenken? Met andere woorden, lekker ouwe nelen over de belangrijkste bijzaak in het leven. De Formule 1. Hebben we er zin in?
Ja, zeker weten.
Mooi zo. En voor de eerste uitspraken wil ik met jullie naar Sebastian Vettel. Want die is toch veel naar voren gekomen afgelopen seizoen. Luister maar mee.
Het kan niet zo zijn dat Leclerc zoveel sneller is dan Vettel. Zijn vloer was kapot, geen stuurbekrachtiging meer. Dat zijn serieuze dingen.
Ik denk dat Vettel niet eens gezien heeft dat Stroll eraan kan.
Ja, meteen even een leuke compilatie over Vettel van 2019. Waarin je misschien die ontwikkeling van Vettel al ziet gebeuren. Hè? De verbazing van Patrick Moeken over de snelheid van Leclerc aan het begin van het seizoen. In Bahrein hebben we het over. Dan de tijdstraf in Canada, de veelbesproken tijdstraf in Canada. De clash met Verstappen in Silverstone. En vervolgens misschien wel dieptepunt voor Vettel, Monza. Hoe moeten we dit seizoen van Vettel eigenlijk lezen, Larry?
Ja, niet rustig. dat zien we hier natuurlijk ook. Het komt natuurlijk ook wel druk naar bij. Hè? Met Leclerc als teamgenoot, een jonge hond die zich wil laten zien. Dat hebben we natuurlijk ook met Max toen gezien en Ricciardo toen ze bij elkaar kwamen. Hij heeft ook wel goede dingen laten zien. Ook wel dingen wat je persoonlijk wel anders had kunnen doen. Zoals bij het momentje op Monza, maar wat Rick al zei, of die hem daar gezien hebt, dat is natuurlijk de vraag. Ik weet zelf, als je in zo'n auto ziet, ja, een Porsche is natuurlijk wat groter, maar ik zie ook weinig als ik naar links en rechts kijk. Dus wel veel dingen ingebeurd. Ik ben benieuwd hoe die daar nu omgaat. Het seizoen is nou voorbij en hoe ze daar zich gaan neerzetten voor volgend seizoen.
Ik hoorde bij Ziggo Sport, waar we nu zijn, hoorde ik Tom Coronel afgelopen vrijdag zeggen van nee, dit seizoen is nu gewoon, of tenminste zijn carrière is gewoon voorbij. Ben je het mee eens, Rick?
Nou, dat is een beetje op de Coronels voorbarig, denk ik. Nee hoor, dat denk ik niet. Ik denk wel dat hij het steeds moeilijker krijgt met Leclerc, naarmate hij ook weer wat meer ervaring krijgt en dat soort dingen. En ik vond het wel opvallend dit jaar dat hij zo zijn emoties zo liet zien, Vettel. Soms was hij heel boos, denk maar aan Canada. Boordradio die duurde een kwartier voordat hij een beetje was gekalmeerd. Soms was hij heel blij. Heel openlijk keek hij ook gewoon bij andere mensen in hun auto na de race. Weet je wel, een beetje aan het spioneren. Zo heel relaxed liep hij een beetje te lachen. Dat vond ik wel opvallend. Leclerc is denk ik toch wel voor de komende jaren de man. Vettel is dan de tweede coureur geworden.
Dat is de tweede coureur, Rob. Ja. Is dat iets wat we hadden verwacht van tevoren?
Nee. Ik was eigenlijk heel erg verrast. Ik vind het wel grappig dat je dat zegt, Rick, over de verschillen in soms temperament, Italiaans temperament, tot een beetje berust Duits. Ik had het niet verwacht. Ik had eigenlijk wel weer verwacht, zeer zeker omdat hij Leclerc naar zich kreeg, dat hij zoiets had van, nou, ik ga ook nog laten zien dat ik het kan. Maar eigenlijk had ik het gevoel dat hij daardoor weer verviel in foutjes die we hem eerder hebben zien maken. Dat begon natuurlijk, of begon, dat hebben we natuurlijk gezien in Canada, dat hebben we op andere momenten gezien. Waar het eigenlijk misgaat, begin van het seizoen ook al in Bahrein. Waar het misgaat op het moment dat je denkt van, dat had niet gehoeven. Dat waren van die, noem ik het maar even, Vettel momentjes. En ja, ik denk dat die hem een beetje de das om hebben gedaan, ook voor zijn eigen zelfvertrouwen.
Ja, we hebben natuurlijk heel veel momentjes gezien. Sowieso bij Ferrari ook, hè? Dus dat hier natuurlijk ook niet.
Nou, oké, dat vind ik wel leuk. Rick, stel jij bent morgen teambaas van Ferrari. Wat zou je doen?
Dat wist je al.
Wat zou je doen?
Nou ja, je hebt heel veel dingen. Kijk, er worden miljoenen uitgegeven aan ontwikkeling van de auto's en zo. Om die een tiende seconde sneller te maken. Maar goed, zodra je nog al die fouten ziet in de pitstraat. Tot en met monteurs die zonder handschoenen aan een pitstop gaan doen. Ja, dat is toch illustratief voor hoe dat jaar ging bij Ferrari. Dat vind ik onvoorstelbaar. Het team wat al zo lang meedraait. Dat je nou een keer een auto hebt die minder snel is. Oké, dat snap ik dan nog wel. Dat is misschien technisch of zo dat het even niet lekker ging. Maar dat soort dingen. Al die persoonlijke menselijke fouten bij de pitstops en whatever. Dat vind ik toch wel heel curieus.
Ja, of bij de laatste race, bij de kwalificatie. Met Leclerc's moment. Dat hij te laat over de...
Ja.
Ja.
Knulligheid ten top soms een beetje. En ja, het is wel eens gezegd, als er een Italiaan aan het hoofd staat bij het team van Ferrari, gaat het niet goed. En ja, je zou eigenlijk zeggen, er moet weer een Engelsman of iets komen.
Is Pinot is een Zwitser, toch? Officieel?
Ja, officieel, maar aan de Italiaanse kant.
Ja, dat is wel waar, ja.
Nee, maar het is chaos bij het team. En je ziet dat, weet je, niet alleen dat soort dingetjes als handschoenen vergeten en dat soort dingen. Maar wat heel typerend is, neem nou de laatste race. Leclerc roept over de boordradio, plan C. Ten eerste heb ik zoiets van, ja, je kan het roepen in de emotie. Maar een team kan er niks mee doen, want hij weet helemaal niet waar bijvoorbeeld Vettel zit of de auto erachter, wat de consequenties zijn als ze dat zouden doen.
En ja, maar wij wisten ook niet wat plan C was. Dat weten we ook.
Nee, maar je had wel een beetje een vermoeden.
Ja, maar het team ging er wel aan mee.
Ja, dus, dat vind ik raar.
Ja.
Maar, nou, blijven we eventjes bij Ferrari. Want opeens gingen ze wel heel hard, hè?
En toch zijn er de geruchten of het allemaal wel klopt bij Ferrari.
Ja, nou, die geruchten, dat blijven nog steeds geruchten eigenlijk. Hè? Rick, hoe zie jij dat? Heeft de FIA misschien nu wel voldoende grip op die situatie bij Ferrari? Of al dan niet illegaal? Nou ja, dat kan je dus eigenlijk niet zeggen. Maar heeft de FIA daar nu grip op door alles wat ze hebben gedaan de afgelopen weekenden?
Nou, Ferrari is natuurlijk het hele jaar door legaal geweest. Dus dan doen ze het goed. En maar het is natuurlijk wel een feit dat ze sinds, wat is het, Amerika... iets minder goed ervoor aan bij zitten. Terwijl ze daarvoor een fase hadden. Ook misschien wel met circuits waar lange rechte stukken waren. Waar het ook ging om topsnelheid meer dan op die andere banen. Daar waren ze beter. En ik denk dat ze op de limiet hebben gezeten van iets wat er mag. Met de hoeveelheid brandstof en zo wat je kan verstoken. En dat ze zelf ook maar een beetje die limiet wat hebben verlaagd. Zelf iets meer op safe zijn gegaan. Om niet alsnog afgekeurd te worden. Want als ze illegaal waren geweest, waren ze natuurlijk al afgekeurd geweest. Dat zijn ze niet. Ze hebben denk ik op het randje gezeten van wat er mag en wat er niet mag. En nu een klein stapje terug gedaan om niet die blamage te hebben van een disqualificatie. En daardoor gelijk iets minder snel. Oké, maar dan zoeken ze dus de grenzen op van wat er mag. Dat moet je doen. Dus dat is ja.
Maar wat zal dit betekenen voor komend jaar? Gaan er koppen rollen? Want er is uiteindelijk, nou ja, het is net niet illegaal bevonden. Maar wat ze hebben gedaan om maar competitief te zijn, dat werkt voor 2020 niet.
Dan moeten we wel wat anders verzinnen.
Ja, maar is dat er? Gaan er daardoor misschien koppen rollen? Gaat het rommelen?
Dat weet je niet.
Koppen rollen is ook iets. Ja, weet je, als iemand het heeft geprobeerd en ze hebben er toch uiteindelijk een paar races succes mee gehad, ja, dan vraag je af of je zo iemand moet laten gaan of dat je hem niet weer wat anders moet laten verzinnen. Weet je, het draait inderdaad precies om de grenzen opzoeken. Ik geloof dat Olaf dat ook wel heeft uitgelegd. Het is zo dat een auto pas illegaal is als hij gekeurd wordt en op dat moment illegaal wordt bevonden. Want voor die tijd weten ze het gewoon niet. En iedereen zoekt de grens op. Iedereen. Dat is een feit.
Nee, maar het voelt dan, als je dat zo zegt, het voelt als ik dan mag beoordelen op iemand die, oké, we moeten nu op korte termijn moeten we even successen scoren. We moeten even die headlines pakken. We moeten de Italianen weer even achter ons hebben. Dus we pakken die overwinningen. Maar lange termijn is dit natuurlijk helemaal geen goede strategie.
Nee, maar ik denk dat het daarin zich heel een beetje ontbreekt bij Ferrari.
Maar dan is dat het antwoord.
Policy.
Nee, dan is dat het antwoord dan, denk ik. Larry, heb jij wel eens in een auto gezeten waarvan jij dacht van, klopt dat wel?
Nou ja, dat eigenlijk nog niet zo. Bij mij is het natuurlijk, eigenlijk zijn alle auto's gelijk. Bij de Porsche wat ik rijd. Maar goed, kun je alle 35 auto's gelijk maken? En zoals we dat zien, we hebben een heel goed boek. Waarin staat wat wel en wat niet mag. En dat zie ik ook bij Ferrari. Ik denk dat ze ook dingen gedaan hebben tussen de lijntjes. En wat niet in het boek stond of precies op het randje. Maar ze hebben daar wel door Monza door gewonnen. En ze hebben wel punten gepakt. En legaal is dat je gepakt wordt en dat de punten weggaan. Of dat er echt wat bestraft wordt. Maar zover zijn ze niet gekomen. Dus ze hebben iets gedaan Wat niet in het boek staat, maar ook wat niet mag. En ik vond het wel heel opmerkelijk hoe dan bijvoorbeeld Red Bull, of ik weet niet wie het eindelijk, of die FIA zelf, die daar opmerkzaam van zijn geworden. Dat, mag dat wel wat jullie daar doen? Maar toch hebben ze dat wel, wel weer een stap gezet, hun op de kaart hebben gezet. Nu loopt het wel weer een klein beetje, nou lopen ze weer achter de feiten aan. Maar ik ben ook heel benieuwd hoe ze daar over de winter dan weer verder gaan. Er wordt denk ik echt wel over gepraat.
Nou, volgens mij, ik las van de week volgens mij al dat Red Bull best wel bereid is om verder te gaan in stappen, toch? Protesten misschien toch nog wel.
Ja, ze zullen dan toch eerst Australië moeten afwachten. En nu heeft Mercedes ontdekt wat er aan de hand was. En Red Bull heeft het protest aangetekend. Dus die twee werken daar wel een beetje in samen. Ja. Mercedes en Red Bull. Maar wat Larry ook zegt. Ze zijn niet gepakt, ze zijn niet bestraft. Dus hebben ze niks illegaals gedaan.
Nou ja, net als protest. Hè. We weten natuurlijk allemaal het verhaal met Renault met het stuur. Eigenlijk is het nog niet eens een protest geweest, heb ik begrepen. Ze hebben gewoon iets gevraagd of iets mocht. En daar hebben ze de aandacht op gekregen. En op dat moment werd er gezegd van, maar volgens mij hebben anderen dat wel. Dan ga je eigenlijk geen protest indienen, want dan vestig je ook de aandacht op jezelf. En dat is ook het nadeel van een protest. Hè? Iedereen doet dus waarschijnlijk wel iets illegaals. En als jij dan niet gaat zeggen, ja, maar dat mag niet, dan gaan ze bij jou ook even kijken wat je aan het doen bent. Ik denk, het is meer politiek, maar het heeft er wel toe geleid dat, en dan moet je natuurlijk wel zeggen, het was op zich wel weer grappig. We hebben genoeg gehad om over te praten.
Ja, absoluut. Ja. Ja. En de komende weken.
En de laatste race, hè? Ook zo opvallend. Leclerc op het rechte stuk. Als een kanonskogel.
Ja, dat viel mij ook op. Hoe ze Verstappen daar om de oren voorbij gingen in de laatste.
Ja, ja, maar ze verloren alles in de derde sector. Ja, precies. Ze hadden alle vleugels, alles vlak staan.
Ja,
ja,
maar, het gebeurde maar één keer.
Gingen ze hard op het rechte stuk, maar in de derde sector waar het om downforce ging, waren ze nergens. Verloren ze 6/17.
Ja.
Dus de reden dat ze daar harder gingen, kwam niet door de motor of brandstof, maar gewoon puur door de afstelling van de auto.
Ja, het was echt een momentopname ook, want later lukte het niet meer.
Nee.
Heel apart.
Maar dat is ook heel erg van, probeer maar te verdoezelen, waar we het net ook al over hadden. Probeer maar te verdoezelen dat we niet aan het knoeien zijn geweest. Dat is eigenlijk vanaf Austin is dat eigenlijk de filosofie nu geweest van Ferrari. Helemaal niet meer naar hun eigen ideale race kijken, maar meer van nee, we moeten maar even de schijn ophouden dat we qua motorvermogen en topsnelheid niet zoveel zijn ingeboet. Dat is toch erg? Ben ik daar de enige in? Dat je dus je eigen resultaat, je eigen optimale resultaat, je theoretische resultaat
opoffert. Dat dat niet aan de hand was bij de laatste race. Want ze moesten wat doen om Mercedes en Red Bull bij te kunnen houden.
Ja.
En dus kozen ze ervoor om die afstelling te pakken met die hoge topsnelheid. Om dan maar, want ze wisten toch dat ze in de bocht zouden verliezen. Het is het hele jaar al in de langzamere bochten.
Ja, het reststuk is echt wel hun een sterke punt.
Ja.
Nog steeds. Ja. Goed, dan nog even iets anders.
Voor mij op Barcelona mag er meteen vanaf. Ik vertel helemaal niks. Je kunt daar namelijk niet verongelukken. Nou, dat is niet leuk.
Ja, Michel Bleekemolen is niet bang om een mooie uitspraak te doen. We hadden het hier over Barcelona en Paul Ricard. Beide circuits waar we niet echt fan van waren. En dat brengt bij het aantal races voor 2020. 22 stuks gaan we krijgen, meer dan ooit. Is er niet iets als kwaliteit boven kwantiteit? Of hoe denk je erover, Larry?
Op het circuit zelf of qua actie? Of...
Nou, zijn er circuits, simpel gezegd, zijn er circuits waarvan jij denkt van, leuk dat we nu 22 hebben, maar die hadden ook niet opgehoeven.
Ja, ik vind wel persoonlijk dat elke wedstrijd wel zijn eigen smaak daarin, zeg maar.
Ook Paul Ricard?
Het is wel een race, zeg maar. Zo zie ik dat dan. Alleen of die zo spectaculair is als elke andere. En het is natuurlijk ook voor de kijker hoe je er naar kijkt. Ik denk de afgelopen race waarbij de Formule 1 hebben gezien. Ja, daar gebeurde was. Daar was actie. Daar was 100% gingen daar dingen gebeuren wat echt in de kijker en interessant was voor de kijker. Maar bijvoorbeeld, Barcelona was wel een wedstrijd. Die heb ik wel gemist bij de Supercup. Alleen, daar gebeurde weinig. En je moet natuurlijk ook kijken voor de kijker. Ja, die mensen willen actie ook zien. En ik denk voor de rijder ook. Als je erachter rijdt en je wil de bocht in. En er stuurt er niet in omdat de downforce weg is. Ja, dan kun je natuurlijk ook niet attacteren.
Ja, maar ik denk dat het ook... er zijn ook circuits waar we races. Dan ga ik even naar een circuit wat uiteindelijk een geweldige race werd. Natuurlijk in Argentinië of in Brazilië. Werd uiteindelijk een leuke race. Doordat er iets gebeurde. Maar als er niks gebeurd was, hadden we geen leuke race gehad.
Nee, dat klopt.
Geen leuke race. Hadden we niet zo'n spektakel gehad.
Ja, dat.
Nee. En daardoor kan je ook niet elk circuit daarop afrekenen. Nee. Ja, ik ben ook heel benieuwd... of al het spektakel op Zandvoort gaat komen. En of bijvoorbeeld Vietnam Als ik kijk naar de layout van het circuit, ik denk van nou, dat zijn de S's. Dan hebben we een lang recht stuk. Ja, veel inspiratie zit er niet in het circuit. Dus het dus zal alleen maar zitten.
Ja, eigenlijk met andere woorden, de race, ja, die maakt de baan, zeg maar.
Precies.
Dus, ja.
Circuit is ondergeschikt eigenlijk. Ja. Op elk circuit kun je wel een leuke race krijgen.
Er gebeurt wel wat, ja.
Mits het regent. Ja. En,
of iemand van de baan.
Rare kwalificatie.
Safety car of.
Ja. Rick, als jij mag kiezen, 1 circuit eraf. Nee, 2 circuits eraf, 2 circuits erbij.
Porica eraf. Maar het gaat ook om het plaatje, hè? Want de races kunnen heel spannend lijken. Kijk naar de Formule E. Als ik dat E-woord even mag zeggen in de Formule 1-podcast. Dat lijkt soms nog wat. Omdat die banen zo krap en smal zijn. Maar die rondetijden gaat ook helemaal nergens over. Die snelheid ook niet.
Maakt dat uit?
Als het er snel uitziet als het spektakel geeft, is het prima. Maar bij Paul Ricard met die weidse vlaktes en dat soort dingen, weet je wel. Dat oogt ook niet lekker. Terwijl je banen hebt als Monaco. Daar wordt ook niet ingehaald, hè? Maar allemaal zit op het puntje van onze stoel. Ja, dus het plaatje zegt ook heel veel over hoe een Grand Prix wordt beoordeeld. En Paul Ricard ziet er ook niet uit, wat mij betreft. En dus vind ik het ook een minder leuke Grand Prix. En welke circuits erbij moeten.
Beetje realistisch, hè?
Ja. Zit ik even te denken. Ja, Brands Hatch gaat niet, hè? Dat is te klein.
Ah, maar die vind ik nou, mag wel.
Mag die nog?
Ja hoor.
Nou, Brands Hatch vind ik natuurlijk, dat lange Brands Hatch vind ik dan al wel gaaf. Ovals gaan niet. De Roval, nou, zou dat kunnen? De Roval in Charlotte. Twee kop mochten pakken en verder het binnenterrein. Ja. Watkins Glen, eigenlijk al die circuits. Die ken jij ook, Larry. Watkins Glen, Road Atlanta, ja. Elkhart Lake. Dat soort banen.
Elke willekeurige Amerikaanse baan.
Vraag maar aan Larry, aan Renger van der Zanden, Jeroen Blekemolen. Die weten wat voor circuits dat zijn. Maar dat gaat nooit meer lukken natuurlijk met de huidige Formule 1 veiligheidseisen. Die ook wel terecht zijn.
Nee, maar misschien ligt daar ook precies de crux. Dat soort banen eigenlijk niet kunnen. Want eigenlijk zou het misschien wel kunnen. Maar de regels laten het gewoon niet meer toe.
Nee qua baan kan het. Maar wat er omheen zit qua beveiliging niet.
Bij nieuwe banen. Dus, want eigenlijk, ja, als je Monaco kijkt, zijn daar alle regels. Want dat is natuurlijk een circuit, een Grand Prix, wat er al heel lang bij zit. Maar ik denk, als je met nieuwe banen komt, zijn daar die regels dan, ja, die zijn natuurlijk strenger.
Ja, Monaco is natuurlijk gemiddelde snelheid ook heel laag, hè? Dus vandaar dat het op deze manier kan. Maar als je kijkt naar die Amerikaanse banen, gaat het natuurlijk knijterhard daar.
Ja.
Dus kan dat niet met Formule 1-auto's.
Nee.
Goed, dan naar de kampioenen Mercedes.
Begint een beetje op hun dominantie uit 2014 te lijken.
Ja, dat was na de Grand Prix van China, waar Mercedes zijn derde 1-2 op rij scoorde. Er zouden er daarna nog 2 volgen. 5 1-2's op een rij. Ja, we zouden het bijna vergeten. Maar Mercedes was echt wel oppermachtig, ook in het begin van 2019. Is dat vervelend of is dat gewoon vooral knap?
Knap, want je moet er elk jaar weer staan. En ik zeg altijd, en dat is ook bij de racerij, je bent zo bekend als je vorige resultaat. Dus elk weekend moet je er weer staan. En ik vind wel dat ze dat heel knap doen. Maar ik vind het ook wel mooi om te zien wanneer bijvoorbeeld de Red Bull of een Ferrari daar dichtbij komen. En even laten zien, ja jongens, we komen eraan.
Ja, ik denk, de kwalificaties hebben het nu al gezien, dat het allemaal wat dichter bij elkaar kwam. Het was spannend. Daar begon het eigenlijk al. Nou, hopen dat die trend doorgezet kan worden in de races voor volgend jaar. Maar ja, Mercedes was absoluut sterk. Is dat vervelend? Nee, het is wat je zegt. Het is knap.
Ja.
Ja, en dat is het ook. Je noemt het al over volgend jaar, 2020, de reglementen die niet heel veel veranderen. Dus ja, dan zou je kunnen zeggen, dan gaat het allemaal dichter bij elkaar komen. Maar aan de andere kant denk ik toch weer, ja, maar Mercedes heeft nu toch zo'n goede filosofie op een of andere manier toegepast op hun auto. Ja, waarom zouden ze niet weer dominant zijn volgend jaar?
Zullen jullie dit even zien in Abu Dhabi, hè?
Daarom.
Ja.
Als ze even voor gaan zitten, dan gaat het wel.
Ja, wel kritische nood. Dat geldt eigenlijk ook voor andere teams. Er zijn circuits waar ze heel goed zijn. En hier wist je van tevoren, hier zijn ze goed.
Maar Mercedes is overal goed.
Dat is het.
Ze zitten er wel erbij, ja. Ja, dat klopt.
Behalve de circuits op hoogte. Maar dat zijn er niet zoveel.
Ja, dat zijn er niet zoveel. Ik bedoel, ja, als je kijkt naar de stand in het kampioenschap. En ook voor het eerst sinds 2016 dat Mercedes een 1-2 scoort in de rijders. Ja. Dat geeft ook wel even aan. Je hoort wel vaker, de dominantie is minder. Ja, maar dat is het dus niet.
Nee.
Klopt.
Dus 2020 moeten we ons vasthouden. Toch gewoon
de redding moet dan een beetje van Red Bull komen. Hè? Dat je nu dezelfde reglementen hebt als het afgelopen seizoen, zeg maar. Dat Red Bull dan gewoon door kan ontwikkelen en niet weer met een nieuwe auto moet komen. dat zou eigenlijk moeten gebeuren.
De meest zwakke periode eigenlijk van Red Bull is nu. Het ontwikkelen van een nieuwe auto.
Ja, maar er hoeft dus niet zoveel heel nieuw in verhouding. Nee. Niet zo heel veel nieuw ontwikkeld te worden. Dus kunnen ze gewoon door voortborduren op wat ze nu hebben. Nou, de laatste paar wedstrijden waren uitstekend. Ja. Dus,
maar ik vind ook heel eerlijk. Je moet ook niet vergeten. Ze hebben dit jaar pas de overstap gemaakt naar Honda. Qua motor. En als je ergens opnieuw begint. Ik zie het als opnieuw. Ik ben niet helemaal in de historie daarin thuis. Maar ik moet wel eerlijk zeggen. Ja, ze beginnen echt nieuw. Dus ze hebben ook samen dit jaar met Honda wel echt wat neergezet.
En nou, wat een geweldig bruggetje, Larry. Dankjewel.
De motor is nu gewoon niet meer het banco.
Hoe zou Nederland er tegenaan gekeken hebben als Valtteri Bottas op deze manier P2 van Max gepakt had? Dan gaat hij zijn eerste pole position pakken. Trust me.
Ja, we hoorden daar Red Bull en Honda bepaalde zaken die voorbij kwamen. Frederik hoorden we naar Melbourne zeggen, nou, de motor, dat moet niet meer het probleem zijn bij Red Bull Honda. Toen hoorden we het incident met Bottas en Verstappen in de pitstraat in Monaco. Om even aan te geven dat Verstappen gewoon tussen de Mercedes'en kon strijden. En er werd al heel bold gezegd van nee, Verstappen gaat gewoon in Hongarije zijn eerste pole position halen. En dat zou uitkomen. Het seizoen van Red Bull Racing. Nou, je zei het al, Larry. Het is het eerste jaar, dus nieuwe samenwerking met Honda. Dat is altijd wel. Dan kun je altijd wel verwachten dat het niet allemaal vlekkeloos gaat. Maar eigenlijk, onderaan de streep, prima jaar geweest, toch?
Ja, ik moet het wel zeggen. Dead in het rijderskampioenschap. Pole positions gepakt. Verder natuurlijk ook. Zich daar ook wel op de kaart neergezet. En ook wel wat eigenlijk eerst een stap leek. Eén naar Honda te gaan. Hoe gaat dat uitpakken? Maar ik moet wel zeggen, dat hebben ze wel echt goed waargemaakt, het eerste stuk.
Ja, absoluut. Ik denk dat het probleem voor Red Bull was dat Ricciardo weg was. Hij en Max die elkaar toch opfokten in de kwalificaties en dat soort dingen. Nou, Gasly kon dat niet. Albon kan dat misschien in de toekomst wel. Maar kon dat dit jaar ook nog niet. En als je toch net even, al is het maar een honderdste seconde bij
een tinteltje,
team gewoon te beter versnellen, weet je wel. Dan sta je misschien op een plek meer naar voren op de grid en zo. Dat heeft voor mij wel gescheeld.
Ja, ik denk dat ook je niet moet vergeten. Als ze inderdaad geen goede tweede rijder hebben. En dat zie je nu ook overal in het nieuws een beetje verschijnen. Van ja, Red Bull heeft het eigenlijk verloren in het kampioenschap. Doordat ze geen goede tweede rijder hebben. Voor Max denk ik ook heel belangrijk. Want jij zou ook weten, als je met een teamgenoot samen kan werken, waar je samen dingen kan ontwikkelen, Larry, dan heb je dat toch ook, dat je van elkaar leert en van elkaar iets kan noemen. Ja, en dat Max daar alleen in staat.
Ja, en het houdt je scherp. En ik moet wel zeggen, en dat klopt ook wel, dat Max daar wel alleen in staat. Natuurlijk heeft hij ook wel een feedback. Maar goed, nou met Gasly en nou met Albon wat erbij komt. Ja, die jongens moeten eerst wel naar Max heen komen. Dus ga dat maar doen. Succes eerst erbij.
Ja, ik denk dat Albon dat wat beter kan dan dat Gasly dat kon of heeft mogen proberen. Ja. Maar ja, dat blijft natuurlijk.
Ja. Ja.
Maar goed, wie kan wel het niveau van Max halen?
Is dat niet het probleem inderdaad? Voor het
luxe probleem.
Eigenlijk zou Ricciardo gewoon terug moeten. Maar dat is wishful thinking. Maar...
Was het, bel hem even.
Ja.
Ja. Ik geloof dat was echt een goede combo. Ook in die jaren. En, ja, dat was toen ook met Bottas en met Rosberg en met Hamilton. Ja, daar gebeurde die jongens, die pushen elkaar wel. En toen dat momentje in Barcelona waar ze er samen afgingen. Maar goed, als je nou kijkt naar Hamilton en Bottas. Ik denk dat Bottas nog wel echt onderdoet onder Hamilton. Maar hij staat er wel. Ze zijn wel in twee.
Hij is perfecte tweede rijder.
Precies.
En daar is hij heel goed in.
Ja.
En één ding vond ik heel opvallend bij Albon bij de laatste race in de kwalificatie. Waarom moet ik altijd als eerste naar buiten? Dat hij dat riep. Hij heeft die opmerking gemaakt. Mm-hmm. En dat was de eerste keer dat ik sinds een hele lange tijd iemand naar Red Bull heb horen zeggen van hallo, ik ben er ook nog. Een beetje dat idee. Ja, ook wel iets. Ja, ik hoop dat de Albon het waar kan gaan maken. Maar ja, het gaat er ook om. Bij Ricciardo kon die echt technische. Hadden ze wat aan elkaars setups, aan elkaars ideeën. Ja, en bij Albon is het copy-paste van wat Max doet. En kijken of ik het daarmee kan doen. Ja, en wat precies. Eigen dingetjes toepassen. Ja, en Max zou wat meer, denk ik, dat tegengas kunnen gebruiken.
Moeten we natuurlijk wel zeggen dat voorafgaand aan dit Formule 1 seizoen had Albon eigenlijk niet eens een Formule 1 stoeltje. Dus het is wel eventjes. Hij heeft zijn debuut gemaakt tijdens de wintertestsessies in een andere auto. Dan vervolgens halverwege het toernooi. Moet je ook wel even doen. Hè? Dus ik kan me voorstellen. Hij moet het wel volgend jaar laten zien.
Of we zeggen niet dat hij het niet goed gedaan heeft. Dat niet.
Nee, maar het is een gebrek in het team.
Juist, dat. En dus alles naar 2020. Hoe mogen we die rol van Toro Rosso betitelen. Want ik denk dat dat nog wel vaak vergeten wordt. Het feit dat Honda voor het eerst nu twee teams bedient. En die rol van Toro Rosso, vooral vorig jaar heel veel geïnvesteerd, heel veel gridstraffen moeten ondergaan om maar weer te testen. Is dat misschien ook wel een hele belangrijke factor geweest in de progressie die Honda heeft gehad dit jaar?
Nou, ik denk dat het sowieso helpt. Maar ik kan me niet herinneren dat Toro Rosso echt dingen heeft uitgeprobeerd of zo. Dat ze daar, wat je wel eens ziet bij
Ferrari. Seizoen, hè? Vorig seizoen.
Vorig seizoen dat absoluut. Maar je ziet bij Ferrari wel eens dat de nieuwe updates, dat die juist eerst bij Haas erin worden gezet en bij Alfa. En pas de race daarna bij Ferrari. Weet je wel, bij het A-team. Dat heb ik bij Toro Rosso en Red Bull Racing zo volgens mij niet gezien.
Nee.
Vorig jaar duidelijk. Daar hebben ze gewoon een hele belangrijke basis gelegd. En natuurlijk helpt het Honda dat ze 4 motoren hebben. Meer data over hoe die motoren zich gehouden hebben. Maar ik geloof niet dat Toro Rosso echt een proeftuin is geweest wat dat betreft.
De basis is vooral 2018 gelegd dus.
Dat denk ik wel, ja. Ja.
Een hectisch spektakelstuk, krankzinnig heb ik voorbij zien komen.
Ja, dat ging over Hockenheim. Waar ik overigens op dat moment ook nog zei dat ik het eigenlijk niet zozeer een hele goede race vond. Het was gewoon een foutenfestijn van heel veel rijders. Maar het is wel het bruggetje. Wat vinden wij nou eigenlijk de beste race van het jaar, Rob?
Toch Hockenheim.
Ja, toch wel.
Ja, ja? Ik heb hier onderweg hier naartoe er ook over na zitten denken. Maar toch Hockenheim wel. En waarom? Formule 1 is voor de kijker ook entertainment. En dat was entertainment. Punt.
Rick, mee eens?
Ik vond...
Gelukkig, leuk.
Hockenheim was ook hartstikke leuk om te zien. Maar inderdaad, wat jij zegt, meer een foutenfestival. Terwijl als je kijkt naar wat er gebeurde in Brazilië allemaal. Met ook Albon met zijn inhaalacties. Natuurlijk over foutenfestival gesproken. De crash met de twee Ferraris, dat wel weer. Maar daar gebeurde ook... En die geweldige pitstops en strategieën die je daar zag van Red Bull Racing. Die weer anders waren dan wat Mercedes had. Daar vond ik over de hele breedte, zeg maar. En dat ging niet om de weersomstandigheden, maar gewoon puur de race zelf. Vond ik dat nog een betere race dan Hockenheim.
Larry?
Ja goed, ik moet me wel neerleggen bij Hockenheim. Dat was ook omdat ik live bij was. En ook live kon meemaken hoe het begon te regenen bij onze wedstrijd. Toen gingen de 6 auto's tegelijk af. En het was natuurlijk voor het publiek een heel festijn. Een baan, ja, of een race waar veel over gepraat werd. Voor de rijder wel echt uitdagend, hè, met sliks op de regen. Of juist andersom. Maar goed, echt heel nipt. Eigenlijk wel bijna gelijk. Brazilië was ook. Het gebeurde wat. Ja.
Niemand als jij dat weer zegt, Rick, dan begin ik ook weer te twijfelen. Maar nee, ik hou vast aan Hockenheim.
Ex-Eco, Hockenheim en Brazilië.
Oostenrijk, jongens.
Prachtig. Maar ja, waar we het over hebben, is een stuk spektakel. En wat maakt het voor de kijker van A tot Z puntje van je stoel? Ja, dan hadden die twee
Oostenrijk races... was best wel suf inderdaad.
Ik vind qua publieke sfeer... Ik vind qua publieke sfeer vind ik wel... Oostenrijk is daar met die tribunes en met die... Ja, de sfeer. Nederlands, ja.
Ja.
En natuurlijk ook daar Nederlands succes. Goed. Larry, fijn dat je er bent. Voor de mensen die het niet weten, afgelopen jaar heb je deelgenomen en onder andere de Porsche Supercup races in het voorprogramma van de Formule 1. Best een aardig jaartje geweest, toch?
Ja, ik mag echt niet klagen. Dus ik heb me dit jaar, moet ik wel eerlijk zeggen, ook wel bij Nederland een beetje op de kaart met onderhand. Ook dank aan jullie, zeg maar, daarin kunnen komen. De allereerste keer was...
Jullie, wie is jullie?
Sego, okay, Radio Grand Prix. Ja. Vroeger had jij
alleen maar een Duitsstalige website, kan ik me nog herinneren.
Ja, dat klopt, daar hebben we het over gehad. Ja.
Maar trouwens, die website mag je sowieso wel dringend updaten. Want volgens mij, toen ik erop kwam, was het... je kunt gewoon alleen een e-mail achterlaten, dat is het. Of,
ja, lekker makkelijk, hè. Hey Twents, lekker makkelijk. Ja. Dus daar zijn we weer bezig. Volgend jaar gaat dat er beter uitzien.
Okay.
Goed, daarin kan ik altijd nog wel wat leren met media gebeuren. Maar ik moet wel eerlijk zeggen, ook in Monaco, dat was al deze keer dan op de boot. En dan met de live radio waar we daar toen hadden. Ja, dat is natuurlijk, ik mag niet klagen van mijn seizoen. Dus Carrera Cup, Supercup heb ik gereden. En ik heb mijn debuut in WEC kunnen maken. Een klein maandje geleden in Shanghai met Jeroen Blekemolen en Ben Keating. Zijn we tweede geworden met mijn debuutwedstrijd. En,
komend weekend mag je weer, hè?
Ja, ik vlieg morgen van Amsterdam ga ik naar Bahrein. En voor de 8 uur van Bahrein. En Ja, ik hoop die mannen daar weer goed te kunnen ondersteunen. Ze staan nu derde in het kampioenschap. Hoe is dat nou tot stand gekomen? Normaal rijdt Felipe Fraga, een snelle Braziliaan bij hun op de auto. Maar die komt twee wedstrijden niet. Omdat hij weer de stokkar, als ik het zeg, in Brazilië rijdt. En nou, dan kon ik invallen en Jeroen belde me op. Ik was wel echt helemaal verplext. En ik wou er alles aan doen om dat mogelijk te maken. En ook heel dank aan hun. En het gaat verder.
Je hebt natuurlijk een paar jaar geleden, en dat weet jij denk ik nog wel, Rick. We hebben ooit voor een andere omroep hebben we wat interviews gedaan. Toen zat je nog in het KNAF Talent First programma. Toen hebben we nog mediatrainingen volgens mij gedaan.
Toen was die Duitse website er nog.
Ja, dat klopt. Ja.
En toen reed je nog Formule 4 uit mijn hoofd, of 1.6.
1.6 was het.
Ja, 1.6. Het is echt een rollercoaster geweest die afgelopen jaren. En natuurlijk, de doorgewinterde autosportliefhebber, die weet het wel. Maar vertel eens eventjes, want het zag er even autosporttechnisch niet lekker uit.
Nee, eigenlijk met andere woorden gewoon nul, niks. Formule Renault 1.6 was mijn laatste jaartjes daar zo gezegd. Want goed, autosport...
Over 2014, 15, 16?
Nee, korte, 2013. De eerste drie wedstrijden 2014 met Formule Renault 1.6 gereden. Het kraantje was er gewoon niet meer, hè, met budget. En dat viel dus uit. En dan ga je echt merken, zonder budget is de autosport wel heel moeilijk. Toen ben ik gaan werken, auto's gewassen, rally train, pionnen rechtgezet. Maar toch weer op het circuit had ik zo'n oude autootje, 1998, een dieseltje. Met 3-4 ton op te tellen. Maar goed, ik was op het circuit, ik was bezig. En die passie, dat hou je vast. Maakt niet uit hoe lang de dagen duren. En naast dat ik nou op het circuit gewerkt heb en voor verschillende racescholen, Dutch Race Drive Academy, GP Elite, Certainty Racing Team. Toch wel wat door en ook lesgegeven. En door mijn lesgeven, dat heeft me uiteindelijk weer achter het stuurtje gebracht. In 2016 in de Sportscup. Dat was weer Duitsland. En toen kansen gekregen en ook mijn eerste Supercup debuut gemaakt op Spa. Toen werd ik achter. En daardoor is het balletje uiteindelijk echt gaan rollen.
Nou ja, en dit jaar dus ook in de Supercup uiteindelijk vierde in de titelstrijd. Je was nog echt betrokken om die titel te pakken in die doubleheader in Mexico.
Ja, P2. Ja, was ik...
Had je kunnen doen.
Ja.
Hoe zien jouw plannen eruit voor 2020? Want je zei het al, heb je Porsche Supercup, de Duitse Porsche Carrera Cup. Maar je doet nu ook World Endurance Championship. Wat natuurlijk een hele andere tak van sport is. Ja, het is een Porsche, maar eigenlijk daar houdt de vergelijking ook wel mee op. Wat is jouw... Je hebt nu één wegrace gedaan. Zie je daar meer toekomst in? Hoe ziet jouw plan eruit voor 2020?
Ja, ik zie dat wel. Het is wel, ik noem het de crème de la crème ook wel. Dat wek is natuurlijk wel wat groots. En ik denk voor veel ook wel een droom om daar te rijden. 24 uur van Le Mans, die daar heel mooi onder valt. En ook echt een doelstelling ook voor mij is. Ik had toen gezegd 2020 de Le Mans te winnen. Dat natuurlijk,
winnen ook, niet alleen meedoen, maar winnen.
Nee, winnen.
Ze klasse, dat mag ook.
Ja, de klasse, ja precies. Dat is toen zo gekomen. Want in 2015 of 2014, toen niks meer ging, heb ik een bod gemaakt met doelstelling wat ik wou behalen. En daar ben ik naartoe gaan werken. Dus die blijf ik altijd noemen. Maar ook nog wel, en dat is nog wel een beetje dat vind ik gaaf. We hebben het over gehad over de Porsche auto, hoe moeilijk dat te rijden is. Geen ABS, geen traction control. En heel makkelijk, ik zit elke week in de auto. Je rijdt 25, 26 raceweekenden in het jaar. En als ik dat dan nog met WEC kan combineren, of juist andersom, kan ik WEC met Carrera Cup en Supercup combineren. Ja, dan ga ik dat zeker verder doen. Daar zijn wel mogelijkheden in.
Geweldig. Mooi, dan gaan we je in de gaten houden volgend jaar. Veel succes in ieder geval.
Dankjewel.
Dit moest het dan zijn voor vandaag. Dankjewel voor het luisteren naar de podcast Formule 1 aan tafel. In de komende weken gaan we nog uitgebreider terugblikken op het afgelopen Formule 1 seizoen. En mocht je nog niet hebben geabonneerd, doe dat dan via Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, Anchor. Mannen, bedankt en tot volgende week.
Dank jullie wel. Ja.
Ook bedankt.
Succes.
Formule 1 aan tafel. Formule 1 aan tafel wordt mede mogelijk gemaakt door Maxxis Tires. Grip is alles.